Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, we gaan vandaag even terugblikken naar een van de getuigenissen die jullie konden horen op onze radio tijdens de lockdownperiode van de maanden maart, april en mei. Zoals reeds gezegd waren de reacties voor deze periode zeer variërend, van rustig, genietend, tot zeer hectisch, maar ook met veel verdriet, stress, frustratie, ziekte, afscheid en eenzaamheid. Na veel moeite slaagden we er in half april om een getuigenis te kunnen bekomen van iemand die toch binnenkom in een woonzorgcentrum. En zo kwam ik terecht bij diaken Jeroen Thomas. Het was niet alleen een getuigenis over hoe het eraan toeging in een woonzorgcentrum, maar ook een oproep om ons na de crisis ernstig te bedenken over een grondige verbetering van de comfortmiddelen in deze centra. Vergeten we niet dat zeker de helft van de overledenen kwam uit deze centra. Diaken Jeroen Thomas werkt ook nu in deze periode volop in twee woonzorgcentra in de streek van Tienen en hield zich ook bezig met het coördineren in een derde woonzorgcentrum voor het installeren van een afdeling palliatieve zorg, waar spijtig genoeg slachtoffers zijn gevallen door het coronavirus. Ik heb zoals gewoonlijk het interview in delen geknipt met telkens wat muziek doorweven. En we gaan luisteren naar een eerste deel van dit interview. Maar eerst een stukje muziek.
Roses too.
I'll watch them bloom for me and you.
and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world.
Beste diaken Jeroen Thomas, voor eerst hartelijk dank dat je je drukke tijd toch eventjes wilt delen met onze luisteraars. Nu, ik zou je willen vragen je eerst voor te stellen aan onze luisteraars wie je bent.
Goedenavond, ik ben Jeroen Thomas, ik ben gehuwd en vader van 3 kinderen, sinds 8 jaar ook diaken gewijd. En ik werk als pastor samen met 2 collega's voor de voorzieningen van de Broeders Salesianen in Tienen en in Goetsenhoven. Ik ben daar verantwoordelijk voor de pastoraal in 2 woonzorgcentra. Enerzijds in het woonzorgcentrum Sint Alexius en anderzijds bij de Zusters Passionisten. De Broeders Salesianen die kozen er een aantal jaren geleden voor om zich aan te sluiten bij de koepel van instellingen, scholen en voorzieningen van de Broeders van Liefde.
Wat is je normale functie dus in normale omstandigheden?
Normaal gezien wordt mijn week gevuld door het uitwerken en voorgaan van 2 woord- en communievieringen, elk in 1 van de woonzorgcentra waar ik de pastoraal verzorg. En daarnaast heb ik ook nog verschillende persoonlijke contacten met bewoners, wanneer dat zij aangeven dat ze daar nood aan hebben. Soms zijn dat crisisgesprekken, soms kaderen die ook in een bepaald traject, bijvoorbeeld de rouwbegeleiding. Omdat ik ook samen met heel wat vrijwilligers de pastoraal mee ondersteun, hebben wij ook een uitgebreide vrijwilligerswerking. En het gebeurt wel eens dat vrijwilligers ook mij aanspreken. En dan probeer ik daar ook tijd voor te maken om naar hen te luisteren en met hen een stukje mee op weg te gaan. Maar als pastor ben je er ook voor uw collega's, zowel de verzorgende als de verpleegkundige, en bij uitbreiding ook voor de mensen van de onderhoudsploeg, de teamcoördinatoren en ook zelfs de lokaal verantwoordelijk. Naast al die activiteiten van pastorale ondersteuning en nabijheid, voorzie ik ook korte momentjes van reflectie die ik baseer op de seizoenen, waarbij ik met muziek en beeld probeer om met bewoners eventjes stil te staan wat seizoenen voor hen kunnen betekenen. Af en toe krijg ik ook wat suggesties van de vrijwilligers en probeer ik die samen met hen uit te werken. Zo hebben we samen met de collega's van de technische dienst in de kerstperiode een echte pop-up kapel in de tuin van de huizen geplaatst, zodat de bewoners de kans kregen om kaarsjes te branden in die periode.
Wat bedoel je met pop-up kapel?
Dat is eigenlijk een houten kapel die je kan ontlenen en in het bisdom Antwerpen. En die pop-up kapel die reist eigenlijk daardoor heel Vlaanderen rond. En omdat wij in de 2 woonzorgcentra zelf in de tuin geen plaats hebben om kaarsjes te branden, ja, hebben we op die manier dat toch mogelijk gemaakt om de bewoners in dat seizoen kaarsjes te laten branden.
Dus het is eigenlijk een klein houten hokje, ja, met...
Ja. Ja.
Zoals
ja,
de kapelletjes.
Een houten, ja, een houten kapelletje, heel stemmig uitgewerkt, met in de zijwanden kruisjes. En achter elk kruisje kan je eigenlijk een kaarsje branden, wat een heel mooi, feeriek beeld geeft, zeker in de donkere dagen.
Zijn er nog andere zaken die je organiseert zo?
Ja, jaarlijks organiseer ik een echte kerstviering. Er is ook een viering ter ere van Sint Alexius. Er is ook een ziekenzalving. En voor die momenten kan ik altijd beroep doen op een pater, een organist en een koor. Zodat we van die woord- en communievieringen, die het anders zijn, ook echte eucharistievieringen kunnen maken die extra feestelijk zijn. Ik coördineer ook samen met de ergotherapeuten de jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel en naar Banu. Nee. En op die manier probeer ik ook in het, doorheen het jaar op meer feestelijke manieren toch ook pastoraal wat eikpunten te zetten. Maar ook op het einde van het leven probeer ik bewoners en hun verwanten nabij te zijn. En dat zijn dus ook momenten dat zij, dat zij afscheid nemen van het leven. En waarin dat ze dan vragen dat ik hen nabij ben, dat de familie mee ondersteun. Ook de collega's mee ondersteun bij het afscheid nemen van het leven.
We bevinden ons nu reeds 6-7 weken in deze coronacrisis. En veelal mogen geestelijke verzorgers, zoals priesters ook, zelfs de woonzorgcentra niet binnen. Soms wat tot frustratie van hen. Nu, jij mag wel binnen, is toch wel, denk ik, toch voor een stuk een uitzondering. Nu, ik veronderstel dat de wijze van pastoraal werken natuurlijk nu totaal anders is dan in normale omstandigheden.
Dat klopt, ja. Dat is inderdaad zo. Het is inderdaad zo dat ik binnen mag in de woonzorgcentra waar ik werk. Dat is trouwens niet alleen voor mij, maar dat is ook voor al het verzorgend personeel en ook de psychologen. Dus wij horen daartoe, wij horen daarbij. Dat is natuurlijk ook wel een strikte voorwaarde verbonden. Om het besmettingsgevaar voor onze bewoners zo klein mogelijk te maken, heeft men vanuit de directie aan andere personeelsleden gevraagd om zich zo goed als mogelijk te distancieren van andere mensen. Men noemt dat dan om in jouw sociale bubbel te blijven. Dus zo weinig mogelijk buiten het kerngezin andere contacten te hebben. En als je die moet hebben, om dan zoveel mogelijk afstand te bewaren. Zodat daarin de kans tot besmetting zo klein mogelijk is.
Ja. Je bedoelt dus in je privéleven dan ook strikter nog te zijn dan de gewone mensen?
Ja, en dat is eigenlijk van het begin van de uitbraak dat wij allemaal onder elkaar daar heel strikt in zijn en dat we dat eigenlijk, we doen dat eigenlijk vinden dat vanzelfsprekend.
Ja, het is een verantwoordelijkheid, hè? Ja,
ja, maar die dragen wij allemaal toch heel hoog in het vaandel en we zijn er heel erg benauwd voor. Moest iemand van ons zelfs onbewust een besmetting binnenbrengen of een bewoner besmetten, zelfs zonder dat we het weten. Dus we passen daar heel erg mee op. Dus om die reden is het ook zo dat andere mensen die niet thuis horen, die niet behoren tot het personeel van het woonzorgcentrum, dat we die eigenlijk proberen nu in deze moeilijke periode toch te ontraden om naar het woonzorgcentrum te komen.
Het feit dat jullie toch binnen mogen als geestelijke verzorgers heeft natuurlijk te maken met het christelijk aspect, veronderstel ik, van de woonzorgcentra?
Bij de Broeders Alexianen is het zo dat de pastors ook een heel belangrijke taak hebben. En we merken ook bij onze bewoners dat pastores en de ondersteuning die zij bieden, dat door heel wat van de bewoners erg wordt gewaardeerd. En om die reden proberen we daar ook continuïteit te bieden en proberen we eigenlijk ook, zeker nu het moeilijk gaat, nu het een bijzondere tijd is voor iedereen, maar ook voor onze bewoners, en toch zoveel als mogelijk blijven te ondersteunen.
Natuurlijk, met al die richtlijnen hebben de bewoners het daar niet moeilijk mee, zo?
Jawel, dat is niet evident. Dat is voor niemand evident, maar ook niet voor onze bewoners. Je hebt bewoners die wat beter nog te been zijn, die daarvoor de gewoonte hadden om af en toe een bezoekje te brengen aan de markt, of om af en toe eens een keer een blokje om te wandelen, of eens met de familieleden af te spreken en in een lokale taverne iets te gaan drinken. Dat zijn allemaal dingen die wegvallen. En zij voelen dat ook en ze vinden dat ook niet zo evident. Heel wat van onze bewoners kregen af en toe ook nog bezoek, ook regelmatig in de weekends, van familie, van vrienden. Ja. Ook die zaken vallen weg en dat voelen zij natuurlijk en dat is niet prettig. Daarnaast hebben zij ook, ja, de meesten toch hadden vrij vlug al door dat zij ook als ouderen voor het virus eigenlijk een doelpubliek waren, moet ik bijna zeggen, dat zij, veel van de ouderen hadden ook door dat zij eigenlijk heel vlug slachtoffer kunnen worden van het virus. Dat gaf ook angsten bij hen. En die angsten, die proberen we allemaal zo goed als mogelijk op te vangen. We proberen er met hen over te spreken. We hebben ook duidelijk gemaakt van, ja kijk, er zijn ook een aantal dingen die je zelf kan doen. We hebben een aantal vormingen rond handhygiëne en dergelijke gegeven. We hebben ook duidelijk gemaakt van, ja kijk, als wij moeten ook een aantal, als personeelslid, een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. En die voorzorgsmaatregelen, dat zijn bijvoorbeeld het dragen van mondmaskers, het dragen van handschoenen, het dragen van beroepskledij voor al het personeel, dus ook voor de pastors, wat in het verleden niet zo was. Dus alleen verzorging naar het plegend personeel had een uniform, maar nu heeft iedereen een uniform aan. Iedereen wisselt zijn kledij. Wanneer dat er bepaalde vermoedens zijn van besmetting, dan moeten er schorten gedragen worden voor iedereen die de kamer binnengaat. Dus al die zaken hebben wij uitgelegd. We hebben ook gezegd hoe dat we die dingen aan moeten doen, waarop dat wij moeten letten. En we hebben hen ook gevraagd van, kijk, als je denkt dat we daar een fout tegen maken, mag je ons daar ook altijd op aanspreken. Ja. Op die manier hebben we hen een beetje meer verantwoordelijk gemaakt, maar ook het gevoel gegeven dat zij niet onmachtig zijn. En dat zij een stukje ook samen met ons vechten tegen dat virus. En dat wij samen eigenlijk aan dezelfde kar trekken om elkaar te beschermen.
Waar jij werkt, mogen ze de kamers nog uit?
Zij mogen de kamers nog uit wanneer dat het duidelijk is dat er geen besmettingen zijn. Dus wanneer dat wij een vermoeden hebben van een besmetting bij een bewoner, dan wordt die een tijd in druppel-iso-quarantaine geplaatst. Dat betekent dus dat ze op de kamer moeten blijven. En dat iedereen die daar binnen gaat nog extra voorzorgsmaatregelen moet nemen. Totdat de medische parameters uitgeven dat die bewoner niet besmet is of dat het los al warm is. En dan kunnen die bewoners terug van de kamer af. Sowieso proberen we echt voor te zorgen dat bewoners ook niet gemengd worden vanuit bepaalde afdelingen. Dus vroeger hadden we bepaalde activiteiten, zoals onder andere in het gebedsmoment, waarin dat iedereen samen zat. En dat is gebeurd nu niet meer, dus nu gebeuren die gebedsmomenten per afdeling. En de bewoners zitten dan ook anderhalve meter van elkaar. Om dus ook daarin de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Vroeger gingen we ook naar de naburige kapel, onder andere van de zusters, of de kapel van het ziekenhuis, om de wortel- en communitiedienst te doen. Dat doen we nu ook niet meer, dus die proberen we te houden in het woonzorgcentrum zelf, in de cafetaria die we dan even inrichten, de gelegenheid van dat gebedsmoment.
Wat kan je nog meer concreet doen zo?
Een van de dingen die we als eerste gedaan hebben is dat we zijn gaan zoeken naar een soort van vast weekschema. Ze hadden daarvoor ook al een vast weekschema, maar met activiteiten, maar die konden nogal wat wisselend zijn soms. En wat we nu gedaan hebben is dat we een aantal dingen hebben ingebracht in dat weekschema, specifiek die te maken hebben met de COVID-pandemie die op dit ogenblik heerst. Dus op maandag hebben we een actua-moment ingelast, waarin dat we de nieuwsberichten van de afgelopen week een beetje genuanceerder brengen naar hen, zodat ze die ook goed kunnen begrijpen. Dat we de meest spectaculaire uitlatingen en dergelijke dingen toch op een meer genuanceerde manier aan hen overbrengen. En dat we hen vooral ook de ruimte geven om de dingen die ze gehoord hebben, links en rechts via de media, waar ze vragen mee hebben, om die ook met ons en met elkaar te bespreken. En dan hebben ze op dinsdag hebben ze een aantal meer creatieve activiteiten, maar die ook gericht zijn op een beetje het aankleden en het van de kamers, maar ook van de leefruimte. Nog meer dan anders. Ze hebben ook wat activiteiten, bewegingsactiviteiten. We proberen ook wat meer als het weer het toelaat met de bewoners naar buiten te gaan. In de tuin dan wel. En daar ook toe te stimuleren. Het gebedsmoment zelf staat nu eigenlijk per afdeling, omdat het vroeger dus samen over de afdeling heen was, waardoor dus ook dat ze meer intensiever naar dat gebedsmoment toe kunnen leven en dat er ook wat meer kans bestaat tot interpersoonlijke uitwisseling in dat gebedsmoment. En dan sluiten we eigenlijk ook de week af met een meer een humoristisch kantje. We proberen dan op dat moment met een aantal grappige filmpjes, soms zijn dat zelfs filmpjes die ook die je op het internet vindt, die te maken hebben met de COVID-pandemie. We proberen op die manier toch ook op een luchtige manier de week af te sluiten. En dat geeft dan ook de kans en het gevoel van dat niet alles even zwaarmoedig moet zijn en dat ze ook af en toe eens met een kwinkslag ook naar de situatie kunnen kijken.
Ik denk dat het heel belangrijk is ook om zo dat relativerende houden aan te houden tegenover de bejaarden.
Ja, dat klopt. En je merkt ook soms dat er bejaarden zijn die dat vanzelfsprekend vinden, die dat eigenlijk vanzelf doen. Je hebt mensen die ook de vergelijking maken met de oorlog en met de dingen die ze daarin hebben meegemaakt. Maar dat lukt niet altijd even goed. En ja, dat is bij ons ook zo. We hebben momenten dat het ons wat te veel wordt en we hebben momenten dat we de kracht vinden om er de relativiteit van in te zien. Dus ja.
Nu, voor de familieleden onderstel ik dat er ook middelen zijn om toch visueel ook contact te hebben met het familielid in de woonzorgcenter?
Ja, ja. Dat is zowel voor familieleden van bewoners die besmet zijn, als voor familieleden van bewoners die niet besmet zijn, hebben we gezorgd dat er mogelijkheid is om contact te hebben. Kijk nu even naar het woonzorgcentra waar ik nu sta, waar dat er geen besmettingen zijn tot nu toe. Hebben wij op regelmatige basis, en we hebben dat ook heel erg uitgebouwd, de mogelijkheid om via contacten achter glas met elkaar te zien. Ofwel via Skype gesprekken of ondersteund met telefoongesprekken en beeld. We hebben verschillende manieren gezocht en gevonden om alle bewoners toch in contact te laten komen met hun familieleden. En dat hebben we ook doorgetrokken naar de afdelingen waar dat bewoners zijn die COVID-positief zijn.
Tot zover dit eerste deel van het interview hoe diaken Jeroen Thomas en het ganse pastorale team te werk gaan in de woonzorgcentra onder normale omstandigheden. En ik had beloofd alles te doorweven met mooie muziek en beste vrienden, en vooral deze die alleen zijn en geen bezoek mogen ontvangen, dit mooie lied om bij te dromen.
Ons allen zal bevrijden en die ons op wat zon, minder regen, een hart is groot, ieder kind draagt een wereld in zich, daar leeft. Geef dit streven door. Geef de kinderen een wereld waar het goed is om te blijven, waar ze kunnen samen wonen rond de bomen die er staan. Geef de kinderen een wereld die ons allen zal bevrijden en die zo goed geloven, laat die droom nu nooit meer gaan. Geef de kinderen een wereld waar het goed is om te blijven, waar ze kunnen samen wonen rond de bomen die er staan. Geef de kinderen een wereld die ons
bij velen kan je uiteindelijk over het geloof spreken en hun aanraden van alles bij God te leggen, in Gods handen te leggen?
Dat is zo, ja. En dat is ook iets waarmee dat we elk gebedsmoment sowieso al afsluiten. Maar zeker ook nu proberen we daar echt wel aandacht voor te hebben. En ik merk ook dat bewoners daar ook echt naar verlangen en ook naar vragen van wanneer is het gebedsmoment nu? Soms moet het dus verplaatst worden, omdat er een bepaalde andere activiteit of een ander of iets anders te gebeuren staat. Maar dan merk je echt wel dat ze daarna vragen om te zeggen van ja, het is nu echt wel belangrijk dat we samenkomen om te bidden. En ik merk ook meer nog dan vroeger dat ze ook het gevoel hebben dat wij als broeder en zuster in Christus elkaar ook dragen op die momenten. En dat Christus ons draagt. Ja. En dat is wel iets ja, wat mij hoopvol stemt en wat ik ook heel mooi vind om te zien gebeuren. En zelfs niet alleen tussen de bewoners, maar ook tussen bewoners en personeel. Dus een tijdje geleden, een van de personeelsleden vroeg mij van, mag ik eventjes een tijdje hier in het gebedsmoment blijven zitten? En ik heb hem natuurlijk toe uitgenodigd, ik was er heel blij van. En achteraf zei ze van, ja, ik heb hier eigenlijk nood aan gehad. Ik miste een beetje in deze onduidelijke tijd het rustpunt en ik was op zoek, ook vanuit mijn geloof, en dat heb ik hier nu gevonden in dit gebedsmoment en ik was er heel dankbaar voor.
Ik veronderstel ook dat gans die goede week en Pasen toch heel bijzonder moet geweest zijn. Komt er toch een priester binnen?
Nee, een priester kan helaas niet zomaar binnenkomen om voor te gaan in de liturgie. Moesten mensen in de laatste levensfase zijn en echt vragen naar de ziekenzalving, dan kunnen we dat wel proberen mogelijk te maken. Maar voor een eucharistie is dat eigenlijk heel moeilijk. De Goede Week zelf heb ik ervoor gezorgd, en mijn collega's ook, omdat we de vieringen van de Goede Week heb ik kunnen meemaken, maar zij had het dan wel in de vorm van een gebedsdienst. De kruisweg hebben we ook gedaan. Ik heb hem bijvoorbeeld in Goede Week 4 keer gedaan. Op elke afdeling heb ik een kruisweg gedaan. En wij gebruiken dan een PowerPoint met een aantal mooie afbeeldingen. In dit geval heb ik de kruisweg van de zieke gebruikt van Noord, waar ik een heel mooie PowerPoint met beelden van had. En op die manier proberen we dan samen ook in gebed te verwijlen en ook de Goede Week mee te maken.
Ik had gehoord dat je nu bent ingezet in een derde woonzorgcentrum, waar de virus wel aanwezig is en ik dacht ook reeds overledenen waren, om ergens het coördineren van een palliatieve zorg.
Ja, in een van de woonzorgcentra, niet waar ik als pastor door de week aan verbonden ben, maar wat wel tot onze groepen hoort, hebben we een uitbraak gehad van het COVID-virus. En er zijn inderdaad een aantal mensen aan overleden. Zoals jullie al wel weten vanuit de media gaat dat heel snel, zo'n uitbraak. Dat begint met één iemand die dan positief getest wordt en voordat je het weet heb je er 5, 6, 7. Je merkt ook dat collega's geïnfecteerd zijn en dat zij ziek vallen, dat zij thuis moeten zijn. En ja, dat moest dus allemaal mee opgevangen worden. Dat is een hele organisatie, een reorganisatie, want je moet ook zorgen dat de mensen die besmet zijn de juiste zorgen kunnen krijgen. En tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat zij andere mensen niet opnieuw kunnen besmetten. Dus dat betekent dat je een aantal afdelingen moet maken waarin dat mensen die de besmetting wel hebben, gescheiden worden van bewoners die de besmetting niet hebben. Dat betekent niet alleen dat het vrijmaken van die afdelingen, het oprichten van die afdelingen, maar ook het verhuizen van mensen en ondertussen ontsmetten. En ja, dat is een hele organisatie. En binnen die hele organisatie is ook de aandacht die we hebben willen hebben voor bewoners die stervende zijn een belangrijk aandachtspunt geweest. En toen heeft men aan mij gevraagd of ik samen met een aantal collega's, een collega pastor, maar ook een collega psycholoog, ook een verpleegkundige die wat thuis is in de palliatieve zorg en een aantal mensen van het ziekenhuis, hebben we wat gebrainstormd. En hebben we proberen een kader uit te denken dat ook vanuit de Alexiaanse spiritualiteit een beetje gedacht is.
Krijgen jullie dan de hulp van ziekenhuizen en zo, of van apparatuur die extra dan wordt binnengebracht?
Er is sowieso, dat weet ik heel concreet zelf, wat er in dat inwoonzorgcentrum op dat vlak gebeurd is, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat er ondersteuning ook was naar personeel toe vanuit het regionaal ziekenhuis. Dat zij ook vanuit een aantal andere instellingen van de Broeders van Liefde ondersteuning hebben gehad naar personeel toe. En ik neem aan dat zij ook wel degelijk ondersteuning konden krijgen voor beademingsapparatuur, moest dat nodig zijn.
Je sprak daar van de Broeders Alexianen, die dus opgenomen geweest zijn in de gemeenschap van de Broeders van Liefde. Nu, ik ben dat wel even gaan opzoeken. Je hebt het daar straks aangehaald. Was dus een beweging die ontstaan was in de 13e eeuw, maar die vooral zeer gekend geweest zijn tijdens een grote pestepidemie, zoals je zei, dus in de 14e eeuw. Nu, ik veronderstel dat dat voor jullie ook een stimulans geeft om in die geest van die Alexianen mooi werk te kunnen verrichten.
Dat is zo, en niet alleen voor mij, maar eigenlijk ook voor al mijn collega's. Als Broeders Alexianen zijn we gekend om ook in het verleden, daarmee zijn we eigenlijk ook opgericht, doordat een aantal broeders spontaan zich engageerden om zieken en uitgestotenen te helpen ten tijde van de pestepidemie. En hun engagement ging heel ver. Hun engagement was niet alleen het helpen van zieken, maar ook eigenlijk zelfs het begraven van degenen die aan de pestepidemie overleden waren. En ze hebben dat eigenlijk gedaan zonder veel uiterlijk vertoon. Ze hebben gewoon het appel dat vanuit die noodlijdende anderen aan hen deed. Ze zijn daarop ingegaan. En ze hebben de handen uit de mouwen gestoken en ze hebben van daaruit mensen proberen te helpen. En daarom was voor ons ook in die palliatieve zorg, medemenselijkheid en relationeel verbindend werken, waren dat belangrijke eikpunten in de zorg die wij ook zouden verlenen aan de bewoners die gingen komen te overlijden. Een van de eerste dingen waar wij heel snel eigenlijk een consensus over hadden bereikt, is dat wij geen van onze bewoners alleen wilden laten sterven. En dat wij ook op elke COVID-afdeling pastorale en psychologische ondersteuning wilden bieden. En dat we zelfs in de mate van het mogelijke ook een partner en iemand van de naaste familie de kans wilden geven om afscheid te nemen. En we hebben daar de koppen bij elkaar gestoken. We hebben gezocht naar soms op heel creatieve manieren hoe we dat konden oplossen. Maar de idee die heel sterk leefde en waar ik ook heel erg door geraakt was bij mijn collega's, was dat het voor hen zwaarder was met het idee te leven dat iemand alleen zou sterven dan wanneer dat wij zelf zouden besmet geraken in de poging om mensen te ondersteunen om afscheid te nemen van elkaar. Dus de angst op persoonlijke besmetting is eigenlijk kleiner of gemakkelijker om te dragen, moet ik zeggen, dan de idee dat iemand alleen zou moeten sterven, dat er niemand bij mag komen. Een van de dingen die we ook hebben ontdekt en die we soms wel eens vergeten, en we spreken over, als we spreken over COVID-positieve bewoners, dan denken we altijd aan bewoners die komen te overlijden. Maar er zijn ook heel wat bewoners die gelukkig herstellen of die minder zwaar ziek zijn. En die bewoners moeten ook nog een hele tijd in quarantaine blijven voordat zij eigenlijk voldoende hersteld zijn om uit die quarantaine te kunnen komen en ook niet meer andere bewoners kunnen besmetten. Nu, als dat afdelingen zijn die opgericht zijn om die bewoners te scheiden, zijn er ook niet altijd alle sociale middelen voorhanden. Dus niet elke kamer heeft daar soms een tv of toegang tot internet en dergelijke dingen meer. En om te zorgen dat die bewoners ook de kans hebben om de tijd die zij wat voorhanden hebben op een zinvolle manier door te brengen, maar ook hen de kans te geven om eventueel wat te spreken over de ervaringen die zij hebben meegemaakt, hebben we onder andere gezocht naar een aantal spelmethodieken, waarbij ze door middel van vraagjes over bepaalde ervaringen kunnen gaan praten. En op die manier proberen we ook hen ondersteuning te bieden.
En kan je dan een voorbeeld geven zelf?
Een van de vragen zou bijvoorbeeld kunnen zijn van hoe heb jij, of beschrijf eens de meest gelukkige dag van jouw leven. En een korte tijd daarna vraag je van beschrijf nu eens de meest droevige dag van jouw leven. De kans is groot dat bewoners daar refereren naar de ervaringen die ze net hebben meegemaakt of dingen die ze gezien hebben. Of dat je met hen, of dat je zelf even vraagt van en hetgeen wat je de afgelopen dagen meegemaakt hebt. Als je nu zegt van dit is de meest droevige moment van je leven, dit is de meest gelukkige moment, hoe plaats je dat ertussen? En op die manier heb je eigenlijk al een manier om met elkaar op gesprek te gaan.
Zodanig dat ze ook hun angsten eventueel kunnen plaatsen en...
Ja, en dat ze er eventjes over kunnen vertellen, dat alleen al doet veel. Nu goed, dat niet alle bewoners hebben daar op hetzelfde moment nood aan, dus ook dat moet je een beetje inschatten en aanvoelen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Dit was een tweede deel uit het interview met diaken Jeroen Thomas. We gaan luisteren naar een lied uit de heel oude doos. En bijzonder voor alle woonzorgcentra-bewoners en diegenen die alleen zitten. Het is een opname uit 1939. Volop ook in een zware economische crisis. Het is een lied van Willy Derby. En ik zou zeggen, kennen jullie het? Zing maar mee.
Niet één mens hier op aard die verleden werd gespaard in de harde leerschool van het leven. Maar zo slim kan het niet zijn en zo fel is geen pijn of genezing is er voor gegeven. Hier een hart dat er breekt, daar de laster die steekt en je denkt moet mij dat juist passeren. Staar je daarop niet blind, steek je kop in de wind, zoek de kracht, de energie om het lot te keren. Morgen gaat het beter, 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 morgen kijk je iedereen weer glunderlachend aan. Morgen gaat het beter, 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 morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden weggevaagd, behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, 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 morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. gaat het niet zoals het moet, krijg je geen vaste voet. Ga niet in een hoekje zitten treuren. Niemand die op je wet ooit een cent op je zet, als je piekert om wat kan gebeuren. En gaat het vandaag je nog slecht, morgen komt het terecht. Je moet in jezelf het meest vertrouwen. Graaf niet in je verdriet, ach dat helpt je toch niet. Steen voor steen moet je aan je eigen toekomst bouwen. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen kijk je iedereen weer glunderlachend aan. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden. Weggevaard behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.
Morgen gaat het beter. Een lied uit 1939. Gezongen door Willy Derby. We gaan nu verder luisteren naar een derde deel van het interview met diaken Jeroen Thomas, waar hij ons op een moeilijke, delicate vraag een zo duidelijk mogelijk antwoord wil geven.
Sinds een tweetal weken komt de schrijnende toestanden naar boven in vele woonzorgcentra, waarbij zelfs van de al de overlijdens in ons land 50% komen uit de woonzorgcenter. Nu, reeds bij aanvang van de lockdown waren er reeds stemmen die opkwamen om te zeggen, we laten de bejaarden in het woonzorgcentrum en we brengen ze niet naar het ziekenhuis. Dus het was een beetje al zo'n triëren. Nu, velen hebben het daar moeilijk mee, omdat het zo wat overkomt, alsof de bejaarden tweederangs burgers worden beschouwd.
Ik kan natuurlijk niet spreken in naam van alle woonzorgcentra in Vlaanderen. Daar heb ik eigenlijk geen zicht op. Ik hoor ook in de media een aantal schrijnende toestanden. De vraag is natuurlijk, waar ligt dan de oorzaak? Het is heel gemakkelijk om achteraf te gaan zeggen van kijk, daar en daar zijn er fouten. Ongetwijfeld zijn er op beleidsniveau, op niveau van de overheid, een aantal dingen die zeker kunnen verbeterd worden, maar dat we uit kunnen leren. Ik heb vandaag nog op de radio mensen horen zeggen van kijk, het is al heel lang geleden dat wij nog een grote pandemie gehad hebben. We waren het een beetje verleerd, we waren een beetje in slaap gewiegd met het idee van dit komt wel allemaal goed. De ervaring leert ons nu dat het anders is. Dus in dat opzicht denk ik inderdaad, maar dat is niet alleen voor de woonzorgcentra, maar dat is ook voor de ziekenhuizen, dat er lessen te trekken zijn. Wat de mededeling betreft om de woord wij gesteld werden door de pandemie, maar dat dat ook te maken heeft met gewoon de nuchtere realiteit waarin dat een aantal bewoners in woonzorgcentra zich bevinden. Ik verklaar me een beetje nader. Heel wat mensen die bij ons verblijven, die hebben meerdere medische kwalen waarvoor dat zij moeten opgevolgd worden. En er komt een moment in de medische opvolging ook dat je merkt van kijk, ik kan die bewoners eigenlijk niet meer verder op een medisch vlak begeleiden en ondersteunen of beter maken. Op een gegeven ogenblik moet je zeggen van kijk, dit is een toestand die zal zo blijven in het beste geval. En op termijn zal die slechter worden en die bewoner zal daaraan komen te overlijden. En dan moet men als genezer ook de beslissing maken en zeggen van kijk, dit heeft geen zin meer om die bewoner verder te behandelen met het oog op genezing. Maar we gaan die bewoner wel behandelen of ondersteunen op medisch vlak om te zorgen dat ze zoveel als mogelijk comfort hebben. En dat is dan een zeer ethisch te verantwoorde keuze die men dan maakt. En vanuit die optiek heeft men ook gezegd van kijk, bewoners die in zo'n situatie zijn, die worden ook aangeduid met een DNR-code. Dat staat eigenlijk voor Do Not Reanimate. En daar heeft men verschillende stappen in, verschillende schalen die door de arts, de bewoner en eventueel ook familie zeer nauwkeurig worden besproken. Ook in teams, verpleegkundige teams worden die geëvalueerd of besproken. En mensen die zo een code hebben, die, waar dat doorgesproken is, ja, die mensen moet je niet meer naar het ziekenhuis brengen. Ten eerste ook om te zorgen dat daar bedden vrij blijven voor mensen die het nodig hebben. En ten tweede, als die bewoners voldoende comfortzorg kunnen krijgen in het woonzorgcentrum, dan zijn ze dikwijls zelfs ook vragende partij om in die vertrouwde omgeving te kunnen blijven en daar die laatste levensfase in te gaan. Maar natuurlijk, als wij van oordeel zijn van kijk, omwille van comfortzorg is het echt nodig dat die bewoner naar het ziekenhuis gaat, dan is er altijd een mogelijkheid geweest om dat te bespreken met het ziekenhuis en om die bewoners te brengen. Maar ik denk dat men een beetje ook vanuit de, ja, men, ik denk dat iedereen een beetje in snelheid genomen is in deze pandemie op een bepaald moment. En dat men daaruit ook vanuit de ziekenhuizen heeft gezegd van kijk, we moeten ook een keuze maken. Als we moeten op een gegeven ogenblik kiezen tussen twee mensen die we maar, tussen twee mensen die we moeten zogezegd opnemen en er kan maar één opgenomen worden, dan hebben we bepaalde criteria nodig om evaluaties te maken. En ik denk dat de ziekenhuizen vanuit die optiek een aantal dingen in de wereld gestuurd hebben. Maar bij mijn weten, en ik heb dat ook horen zeggen van een directeur van een andere woonzorggroep in West-Vlaanderen, die zei ook van, het is niet zo dat er bewoners geweigerd zijn geweest uit woonzorgcentra in ziekenhuizen.
Ja,
het is ook zo, natuurlijk, wij zitten niet in een situatie zoals in Italië, die men vergelijkt met oorlogstoestanden, waar inderdaad wel die keuzes moeten gemaakt worden. Nu natuurlijk, heel die pandemie is een situatie die totaal onbekend is voor alle instanties, zowel voor de politiekers, de verzorgers, de wetenschappers. En nu laat ons hopen dat er lessen geleerd worden eruit en misschien toch in de woonzorgcentra naar de toekomst toe meer comfortmiddelen voorzien.
Ja, dat is iets waar dat wij allemaal natuurlijk al lang op hopen. En dat wij, als er iets is wat ik bij collega's hoor, waar dat we eigenlijk al jaren op hopen en wat wij hopen dat nu echt gaat gebeuren, is dat men eindelijk aan woonzorgcentra wat meer middelen geeft, wat meer ook naar professionele ondersteuning toe, naar personeelsleden, om de zorg naar onze oudere bewoners nog meer te kunnen uitbreiden en nog beter te doen. Bij ons allemaal leeft de oprechte wens om onze bewoners zo goed als mogelijk te kunnen verzorgen. Maar soms zouden wat extra middelen en ondersteuning zou zeer welkom zijn.
Ja, zoals de mensen die thuis ziek worden ook ergens liever thuis overlijden dan in een ziekenhuis. In die zin
eigenlijk. Ja, dat is zo. Ja, ja. Ja.
Ik zou toch voorstellen met te eindigen toch met wat meer bemoedigende toon. Nu zijn er mooie initiatieven van de bewoners onder elkaar.
Ja, die zijn er zeker. Er zijn er een drietal die mij de afgelopen tijd echt zijn bijgebleven. Ik haalde het daar straks al aan, maar het is echt wel iets wat ik enorm fijn vind en wat mij ook enorm geraakt heeft in de positieve zin, is dat heel wat van onze bewoners mij te pas en te onpas aangeven van Jeroen, wij bidden voor jullie collega's, wij bidden voor de mensen die het op dit moment moeilijk hebben. We zijn dankbaar voor alles wat jullie doen. We hebben het soms moeilijk, maar wij dragen jullie mee in ons gebed. En die houding van anderen meedragen in het gebed, ook daar echt uitspreken, dat vind ik heel mooi bij. En dat vind ik ook bij heel wat van onze bewoners terug. En dat geeft mij heel veel moed, mij niet alleen, maar ook heel wat van mijn collega's.
Mooi.
Anderzijds ben ik ook getroffen door de reactie van mijn collega's wanneer het ging over de verzorging van stervende bewoners met COVID. Er is eigenlijk niemand die zegt van ik wil dit niet doen of ik wil dat risico voor mijzelf niet nemen. Eerder tegenovergestelde, iedereen wil dat bewoners tot op het allerlaatste de beste zorg krijgen en diezelfde warme zorg krijgen die we eigenlijk anders op andere momenten die geen crisismomenten zijn, ook geven. En dat is ook iets wat dat mij enorm geraakt heeft. En vooral ook de liefde en de creativiteit die men daarbij aan de dag legt om toch maar die zorgen te kunnen blijven bieden. En toch maar zoveel als mogelijk de noden van de bewoners toch te kunnen beantwoorden. Dat heeft mij ook heel positief geraakt.
Mooi.
En op spiritueel heb ik net voor het uitbreken van de crisis heel toevallig van mijn zuster Clarisse, die ik al jaren ken, een kaartje ontvangen met een citaat van Teresa van Avila. En dat citaat geeft kracht. Het leert mij meer dan ooit te vertrouwen in deze bijzondere paastijd op de diepe waarheid van Gods liefde. En als je het goed vindt, zou ik het eventjes willen voorlezen.
Zeker.
Het gaat als volgt. Laat door niets u verstoren, door niets u beangstigen. Alles gaat immers voorbij. Alleen God verandert nooit. Het geduld brengt alles terecht. Wie God bezit, heeft niets tekort, want God alleen voldoet.
Diaken Jeroen, mag ik misschien nog een kleine boodschap vragen? Misschien heel in het bijzonder naar de luisteraars die in een woonzorgcenter zitten. Misschien zelfs alleen op een kamer of die alleen thuis zijn. Misschien nog een bemoedigend woordje voor hen.
Wel, een tijdje geleden hebben we allemaal het evangelie gehoord van Beloken Pasen. En dat was het evangelie over Thomas. En daarin viel mij het woord vrede heel erg op, zeker in deze tijd. En ik denk dat wanneer we in tijden van crisis, zeker als die al een lange tijd duurt, dat we allemaal op een of andere manier nood hebben aan vrede. En ik zou de mensen willen meegeven dat ze mogen vertrouwen op die evangelielezing en weten dat dat verlangen van ons allemaal vervuld is. Ondanks de zwaarte van de crisis mogen we er ons gerust in van weten dat Gods vrede ons is toegezegd. En dat we moeten vertrouwen hebben in die vrede. Het is Jezus die ons daartoe oproept om te vertrouwen in Gods liefdevolle vrede.
Beste Jeroen, hartelijk dank. En we gaan met die mooie woorden ook afsluiten. En we blijven verenigd, zeker in het gebed. En ik zal zeggen, hou je gezond en al je collega's. En laat ons hopen dat ook al de mensen die je daar verzorgt, gezond mogen blijven.
Heel veel bedankt voor de uitnodiging en bedankt om ons te willen dragen in jullie gebed.
Zo, beste vrienden, dit was dan een interview over een gevoelig thema die deze dagen toch zeer sterk naar boven komt. Hopelijk worden er goede lessen uitgetrokken naar de toekomst toe. Symphoglesia is een muziekproject van de Duitse componist en muziekproducent Christoph Simons. En naar aanleiding van deze crisis componeerde hij een single bestaande uit slechts 3 Latijnse tekstregels. Victoriam misericordia, victoriam vitae en omnia speramus, vrij vertaald de overwinning van het mededogen, de barmhartigheid, van het leven en van de hoop. Het werd op eenzelfde wijze gespeeld en gemonteerd zoals het vorige lied. De opbrengst gaat naar de Duitse Corona Care campagne. Beste vrienden, tot de volgende uitzending.